Goed, het is weer fijn om hier bij elkaar te zijn, om te luisteren, na te denken over datgene wat God zegt. En voordat we nadenken met elkaar over dit gedeelte uit Jesaja, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, wij danken u dat we op dit moment ons zo bewust zijn dat we zonder u niets kunnen en zonder dat u ons inzicht geeft door uw geest, uw woord niet kunnen verstaan. Vader, schenk ons daartoe alles wat nodig is. Vader, werkt u in ons hart. U weet hoe we hier zitten. U weet wat voor gedachten we hebben. Vader wil ons openstellen, wil ons hart openstellen voor uw woord. Dat dat in ons hart mag landen. En daar datgene mag doen wat u behaagt. Vader, dank u wel dat we bidden mogen. Wilt u ons leiden door uw geest? Dat u de accenten geven. Vader, en mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Mag het bovenal zijn, Vader, tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader, daar dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen. De profeet Jesaja, een bijzonder hoofdstuk, hoofdstuk 40. Jesaja is daarin eigenlijk in een gedeelte bezig dat je zou kunnen typeren als het tweede gedeelte, het troostboek van Jesaja. Dat is dan ook wat je zou kunnen zeggen, de grondtoon, de melodie die Jesaja laat klinken vanaf het begin van het 40ste hoofdstuk. Waarin hij het heeft over, waarin hij zegt, allereerst natuurlijk tegen zijn eigen volk Israël, troost, troost mijn volk. Dan is het einde van de ballingschap daar. Dan is het einde van de periode dat het volk eigenlijk op een afstandje stond van Yahweh. Maar nu is er troost. Er zijn beloften gegeven. En natuurlijk, er lagen al beloften die God aan Abraham had gegeven in Genesis 12. En die beloften die bleven staan, ondanks het gedrag van het volk, ondanks de situatie waarin het volk Israël terechtkwam, namelijk dat zij zouden zijn en Abrahams nageslacht, en dat is Israël naar het vlees, dat zij zouden zijn tot zegenkanaal voor de volkeren. En die belofte die lag er al. En die belofte heeft God natuurlijk nooit ingetrokken, dat doet hij ook niet. Hij doet namelijk wat hij belooft. En dat is eigenlijk de grondgedachte die Jesaja vanaf dat 40 hoofdstuk zeker oproept. Dat er troost is, want er is een grote God die doet wat hij belooft. En die zal volbrengen wat hij aan zijn plannen heeft neergelegd. En in feite roept Jesaja al in het eerste hoofdstuk de hele schepping erbij. Want dan heeft hij het in het tweede vers over dat de hemelen en de aarde hun oren te luisteren moeten leggen. Nou kunnen hemel en aarde dat natuurlijk letterlijk niet, maar dan gaat het natuurlijk om degene die de hemelen bewonen, de hemelingen dus, en degene die de aarde bewonen, de mensen. Dat die hun oor te luisteren leggen, want wie spreekt daar? God spreekt. Yahweh spreekt zijn woord. En dan is het zaak om te luisteren. Zaak om dat tot je te nemen. En hier schildert Jesaja in deze versen, en het is een behoorlijk stuk, maar hier schetst Jesaja eigenlijk de grootheid van God tegenover de nietigheid van de mens. Jesaja laat zien dat God de grote schepper is. En in vers 12 zou je kunnen zeggen, zet Jesaja een aantal uitdagende uitspraken neer. Wie heeft de wateren gemeten met zijn holle hand en bepaalde de omvang van de hemelen met een span, vatte met een maat het stof van de aarde en woog de bergen met een waag, en de heuvelen met een weegschaal. Nou, daarin overheerst de gedachte dat er iets afgemeten wordt. Er wordt gesproken hier over inhoudsmaten en over lengtematen. Er wordt iets afgewogen. En wie is degene om dat wat in de schepping is ook af te wegen? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, wij vinden dat een retorische vraag. Maar het is uitdagend, denk hierover na. Hoe groot is God? Wie heeft de wateren? Nou, de wateren, de zeeën. En wie meet ze af in de holte van zijn hand? Dat is Yahweh. En wie bepaalde de omvang van de hemelen? Toen, Jesaja denkt hier in feite terug aan het begin, maar aan het herstelwerk wat God inzette in Genesis 1, vers 2. Toen hij de wateren van de wateren scheidde en er in het midden van de wateren een uitspansel kwam. En dan staat er in vers 7, en hij noemde het uitspansel hemel. Dus hij spande iets uit tussen de wateren. en maakte daarvan een woongebied. En later zou ook het aarde op de derde dag oprijzen uit het water. Een prachtig beeld natuurlijk van de opstanding. Het gebeurt op de derde dag. Maar God heeft dat alles geformeerd. En hij meet dat af. Bij afmeten in Gods woord is het zo, als je iets kan meten, dan is het jouw bezit. Dan ga je het afmeten welke omvang het heeft, welke grootte het heeft. En hier is dus niet alleen sprake van dat God de grote schepper is en hersteller van hemelen en aarde. Na dat grote gericht van tussen Genesis 1 en Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. Dat grote wereldwijde watergericht. God is in Genesis 1 bezig als hersteller, als herschepper, als vernieuwer. En dat is ook de gedachte die aan het eind van het stukje in vers 31 terugkomt. Dat hij ook in ons persoonlijk leven bezig is als de herschepper, als de vernieuwer. Dat wat misschien in ons leven kapotgeslagen is, dat herstelt hij. En daarmee is hij tegelijkertijd de bevrijder. En zo was het ook voor het volk Israël. Het was in ballingschap, maar het zou uit die ballingschap bevrijd worden. Het had een geweldige toekomst. En we zien hier dus God als de schepper, als de hersteller, als degene die de afmetingen bepaalt, als degene die het opmeet. Hij is degene die de hemelen en de aarde heeft geformeerd. En dan heb je al hemelen en aarde. En dan gaat het ook om die relatie tussen de hemelen en de aarde. En natuurlijk, als je een stapje verder gaat, gaat het om de relatie tussen hij die de hemelen bewoont en degene die op de aarde wonen. Gaat het om de relatie tussen God als de schepper en de mens die hij geschapen heeft. Maar als je afmeet, dan heeft het te maken met het feit dat jij de eigenaar bent. God hanteert hier als het ware een maatbeker, waarin hij het stof van de aarde meet. Hij hanteert de balans, waarin hij de bergen afmeet. En wateren en bergen, dat zijn in Gods woord, kan bedreigend zijn, want dat zijn vaak aanduidingen voor volkeren. En dat kan voor Israël bedreigend zijn, die volkeren. En in vers 13 gaat de profeet eigenlijk nog een stapje verder door te zeggen: wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als een raadsman? Wie was daarbij toen hij over het rond der aarde, of ik moet eigenlijk zeggen over de wateren, broedde? Die geest van God, die broedde op de water in Genesis 1 vers 2. Wie was daarbij? Wie gaf hem raad? Niemand, is het antwoord. Want hij was daar alleen aan het werk. En wie zou iets kunnen zeggen over de geest die Yahweh bestuurt, de geest van God? Wie zou daar iets over kunnen zeggen? En de apostel Paulus heeft aan dit gedeelte gedacht toen hij schreef in 1 Korinthe 2. Toen hij het had over die raadsbesluiten van God. Toen hij het had over dat bijzondere dat als die leiders van de wereld, als die oversten, als die geweten hadden van de heerlijkheid die na de kruisiging van de Heer zou komen, dan zouden ze hem niet gekruisigd hebben. Dan zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Want wat gebeurde er op de derde dag? Het water rees op het land rees op uit de wateren. De Zoon werd opgewekt uit de doden. En daar hadden de leiders niet mee gerekend. Als ze dat geweten hadden, zegt Paulus dan in 1 Korinthe 2, dan zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar ze deden het, want ze hadden geen inzicht in Gods raadsbesluiten. En het geweldige was dat God hem opwekte op de derde dag. En dat is in feite ook hier wat bij Jesaja meespeelt. Die vernieuwende kracht van God, wat kwam die geweldig aan het licht toen hij zijn eigen zoon opwekte uit de dood. Dat was die vernieuwende kracht, er was nieuw leven op de derde dag. Opstandingsleven. Dat is ook wat aan het eind van dit hoofdstuk naar voren komt. Hè? Als mensen moe zijn, als de kracht verloren hebben, er misschien tegenslag is en dingen tegenzitten, en er dingen zijn die je heel erg bezighouden, dan kan je daar moe van worden. Je kan soms moe worden van je eigen gedenk en gepieker. Maar heb je die vernieuwende kracht van God nodig in je leven? Bij hem kun je terecht. En Jesaja laat zien hoe groot die God is van Israël. Die grootheid van God als schepper en als bevrijder. Hij maakt los. Hij maakt los van banden waaraan Israël nu nog gebonden zit. Het volk is grotendeels nog in ongeloof. Maar er zijn enkele gelovigen onder hen. Een gelovige rest is er. Maar dat volk zal als volk Israël verlost worden, bevrijd worden van hun banden. En dat doet hij ook in ons persoonlijk leven. Hij bevrijdt ons, hij verlost ons. Hij is onze schepper. Er is geen ander die ons beter kent dan hij zelf, dan de Heer die wij kennen. God is de schepper. Wie bestuurde de geest van de Heer en onderricht hem als zijn raadsman? Welk mens zou er in staat kunnen zijn, welk schepsel, want we kunnen hier ook denken aan hemelingen, welk schepsel zou er in staat kunnen zijn om de geest van de Heer raad te geven, om de Heer raad te geven? Nee, integendeel. Als we raad nodig hebben, moeten we bij hem terecht. Als we wijsheid nodig hebben, want daar gaat het ook over in 1 Korinthe 2. Als we wijsheid nodig hebben, dan kunnen we alleen bij hem terecht. Voor vragen waar we misschien mee zitten in ons leven. Kunnen we alleen bij hem terecht. Zijn woord erop naslaan. Wat zegt God? Dat is bepalend. Dat is richtinggevend. Dat is sturend in ons leven. Wie bestuurde de geest van de Heer? En onderricht hem als zijn raadsman. Wie raadpleegde hij dat deze hem inzicht zou geven? Het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg van het verstand doen kennen. En Paulus voegde dan nog aan toe in Romeinen 11, en dat staat ook in de Griekse vertaling. Wie geeft hem eerst en het zal door hem terugbetaald worden? Dat staat erbij. Wie zou iets aan hem kunnen geven? Niets. Wij als mensen ontvangen alles van hem. Wat is er wat jullie niet hebben ontvangen, zegt Paulus tegen de Korintiërs. We hebben alles van hem ontvangen. Alle rijkdom die we bezitten en vooral geestelijk. In de eerste plaats en in de hoogste plaats geestelijk. Alle rijkdom die we bezitten in hem is van hem ontvangen. Daar hebben wij niets voor gedaan waarvoor God ons iets zou moeten terugbetalen of wat dan ook. Nee, alle rijkdom die we bezitten is van hem ontvangen. Hij is de grote gever. Hij is de schepper. En met wie, zegt de profeet dan, wie zou daar iets over kunnen zeggen? Hij doet een beroep op de kennis van ons mens. En als we dan bij Gods woord te raden gaan, dan ontdekken we elke keer dat wij in kennis tekortschieten. En daarom is het ook nodig om vanuit dat woord te laten bepalen als we kennis nodig hebben. Werkelijke, echte kennis. En dan gaat het niet alleen om verstandelijke kennis, maar dan gaat het ook om de nauwe omgang met God. Hem kennen betekent niet alleen kennis hebben over hem, over wat hij gedaan heeft, maar daadwerkelijk kennis hebben in de zin van omgang hebben met God. Die persoonlijke relatie met Vader staan. Kennis hebben van hem, dat is wezenlijk. En daarover spreekt de profeet dan in dat 13e en 14e vers. Wie heeft de kennis van hem en wiens kennis gaat zo ver dat hij aan God raad zou kunnen geven? Nee, andersom is het. Wij hebben raad nodig en daarom gaan we bij hem te raden. En Jesaja die gaat dan in dit gedeelte verder. En daaraan denkt hij terug aan het moment dat herstelwerk van God begon. En doet hij ook herinneren aan het feit dat wij nu in een wereld leven die bezig is voorbij te gaan. De wereld gaat voorbij. Het is een oude wereld waar herstel aan is gepleegd. Maar het is een oude wereld, er moet een nieuwe voor in de plaats komen. Het is een oude schepping. En op zich, als je in de schepping kijkt, kun je verwonderen over de pracht van de natuur. Geweldig. Als je daar foto's van ziet en van allerlei plaatsen in de wereld, watervallen, noem maar op, dan is dat geweldig. Dan zeg je, ja, die oude schepping ziet er geweldig uit. Wat zal er dan zijn als die nieuwe schepping er komt? Wat zal dat nog veel geweldiger zijn? En bovenal, geestelijk gezien, wat komt er dan? Een geweldige heerlijkheid. En heerlijkheid, ja, dat straalt God uit. Want de profeet heeft het hier over God die de schepper is. Maar wij kunnen God niet zien, want God is geest. Maar zodra wij God kunnen zien, dan kijken we naar zijn zoon. Hij heeft zich uitgedrukt in zijn zoon. En apostel Paulus zegt dan ook later dat in hem en door hem en tot hem alles geschapen is. En dat geldt zowel voor de onzichtbare, de geesten, de geestelijke machten enzovoorts, als de zichtbare dingen. En het is geweldig dat Paulus dat dan eigenlijk het volledige geeft, dat in en door en tot hem, de Zoon zijner liefde, het al geschapen is. Dat is heel bijzonder. En als wij God kunnen zien, dan is het in zijn Zoon. Als hij spreekt, dan horen wij Christus spreken. Als we hem zien, dan, en we zullen hem zien, dan is dat Christus. En in hem zien wij wie de Vader is. En Vader is de grote schepper van hemel en aarde. En heeft dat werk aan de Zoon overgelaten. Dat scheppingswerk, maar ook het reddingswerk. En zo is die Zoon in die oude wereld gekomen. In die oude schepping gekomen als mens. En is ten diepste vernederd geworden. Want Jesaja vraagt zich hier meer af. Hè? Met wie zou je dan God willen vergelijken? God is de onvergelijkbare. Mensen proberen dan zelf een beeld van hem te vormen. En Jesaja heeft het dan over gekerfde dingen. Dat wat je misschien in houtsnijwerk kan uitkerven en dan in je huis kan zetten als een god. Of misschien nog met goud kan overtrekken. Met andere woorden, afgoden. Die niet kunnen zien, die niet kunnen spreken, die niet kunnen lopen. En toch heeft Jesaja het hier over dat een vakman dan een beeld giet en een goudsmid het overdekt met goud, vers 19. En er zilveren ketenen voor smeet. Om die afgod als het ware aan een keten vast te leggen in je huis. Alsof die weg zou kunnen lopen of zo. Ja, Jesaja drijft er een beetje de spot mee. Want die afgoden zijn nietsen, ze stellen niets voor. Het zijn bedenksels van mensen zelf. En daarvoor gaat de mens dan zich buigen. Voor het beeld wat zij menen dat zij van God moeten maken. Daarvoor buigen ze zich dan. Met wie zou je hem kunnen vergelijken? Met welke vergelijking zou je kunnen toepassen? Als er één is die geleek op de Vader, dan is het de Zoon. Maar dat is degene die door de Vader zelf geschapen is. En hij kwam om te laten zien wie Vader is. Hij kwam om te laten zien wie God is. En dan blijkt dat God liefde is. Want al die hoofdstukken in Jesaja, waarin Jesaja hen ook oproept om die afgoderij toch los te laten in hun leven, als het gaat om het volk Israël, dan zit daarachter steeds achter die oproep zit die liefde van God. Die God die graag in relatie met het volk wil staan. Dat volk wat voortdurend van hem afdwaalde. En niets menselijk is ons vreemd. En ook wij kunnen dat in ons leven doen. We kunnen ook van God afdwalen. En misschien op onze eigen manier menen hoe we ons leven inrichten. Op welke manier dan ook. Maar we kunnen onze eigen gang gaan, onze eigen gedachten invullen in plaats van, en dan vormen we onszelf een beeld. En daarmee dwalen we ongemerkt af van Vader. En dan is nodig dat Vader ons soms terugroept. Daarom is nodig dat we voortdurend met zijn woord bezig zijn. Zijn woord wat ook corrigerend werkt. Jesaja was ook bezig corrigerend in het leven van Israël. Maar laat wel voortdurend zien die grootheid van die ene God. De heilige wordt hier ook genoemd hè, in dit gedeelte, in vers 25, de heilige. Met wie zou je mij willen vergelijken, vraagt God aan Israël. Met wie zou je mij willen vergelijken, zegt de heilige. Degene die, waar het volk Israël op gericht moest zijn. Waarvoor ze bedoeld waren. Ze waren geheiligd. Het was een heilig volk. En heilig wil toch niets anders zeggen dan dat ze bezig zouden zijn in de dienst aan Yahweh. Maar het volk dwaalde af. En uiteindelijk moesten ze daar ook in ballingschap. En zo is het ook met ons. God noemt ons ook heiligen. Niet omdat we van die heilige boontjes zijn in ons dagelijks leven. We maken nog fouten genoeg. Maar we zijn geheiligd. We zijn heilig omdat we apart gezet zijn door God in de dienst aan hem. Daar heeft Paulus het in Romeinen 11, hè, als hij dit aanhaalt uit Jesaja, een paar versen verder over. Ik spreek jullie dan aan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, die dan 11 hoofdstukken lang heeft uitgestald. Dat jullie je lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat lichaam van ons als gelovigen is bedoeld om voor hem te zijn, om van hem te zijn. In ons dagelijks leven. Als misschien allerlei dingen op onze weg komen, misleiding aan alle kanten. Steeds ons bewust zijn, we zijn heilig, we zijn apart gezet voor de dienst aan God. En God kent niet deeltijdbanen als het gaat om ons. We zijn altijd 24 uur per dag. Zijn we heiligen? Geen heilige boontjes, maar wel geheiligd, wel apart gezet om voor hem te zijn, om in zijn dienst te staan. En dat had Israël ook, dat was de bedoeling voor Israël. We weten hoe het gegaan is. En nu zijn ze in ballingschap. En in feite zou je kunnen zeggen, ja, dit gedeelte van Jesaja is eigenlijk toch ook wel van toepassing in deze tijd. Want het gaat om, er is op dit moment geen rechtstreekse band tussen Yahweh en het hele volk Israël. We leven in de tijd dat Israël tijdelijk een andere weg gaat. Maar het zal weer zijn dat ze zonen zullen zijn van de Allerhoogste God. Dan zullen ze ook zijn in werkelijkheid waarvoor ze bedoeld zijn. Want Israël vroeg zich wat af, hè? Ballingschap. En in vers 27 staat dan, waarom zegt gij, o Jacob? En nu zou je kunnen zeggen, leven in de tijd dat volk eigenlijk Jacob genoemd moet worden. Waarom zegt gij, o Jacob? Want het is nog steeds Jacob. En het is nog niet Israël. Dat zal het zijn in de toekomst. Dan zal het volk niet langer Jacob zijn, maar Israël, oprecht met God. Oprecht met hun grote onderschikker. Maar nu is de tijd waarin Israël zich afvraagt, mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Het lijkt er net op alsof God ons niet ziet. Het lijkt er net op alsof God ons vergeten is. Maar er was ook geprofeteerd in het boek Deuteronomium al, dat er een tijd zou zijn dat God zijn aangezicht zou verbergen voor zijn volk. Gelet op hun gedrag. En het gevolg daarvan was dat hij voor een tijd zijn aangezicht zou verbergen voor hem. En daardoor leek het voor het volk net alsof God helemaal niet betrokken is bij hen. Alsof hij vergeten is de weg die ze moeten gaan, ballingschap. Buiten het land, want het volk is nu nog vandaag de dag voor het overgrote deel buiten het land en er niet in. En mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Met andere woorden, de vraag, zou God ons geen recht doen? Want wij zijn toch dat volk? Ja, op dit moment niet. Op dit moment leven we nog in de tijd waarin Jahweh zijn aangezicht verbergt voor zijn volk. En volgens zich afvraagt, zou God ons vergeten zijn? En waarin de mens zich ook afvraagt, waar is God eigenlijk? En te pas en te onpas, vooral te onpas, wordt God dan voortdurend erbij geroepen van, als er grote rampen gebeuren, kan die God er dan niet wat aan doen? Wordt er dan smalend gevraagd. En dan denkt de mens dat God misschien wel ver weg is. Of sommigen denken dan zelfs dat zij God niet kunnen kennen. En dan nog een grote stap verder is. Sommigen die denken zelfs dat er helemaal geen God is. Maar dat komt omdat ze zelf niet in relatie met God staan. En daarom denken ze dat het zo is. Maar we leven in de tijd waarin je zou kunnen zeggen dat God niet rechtstreeks spreekt. Nou, hij spreekt door zijn woord, maar niet rechtstreeks. En Jesaja stelt ook in dit gedeelte vast, als het gaat om de volkeren, hè, de grootheid van God, en het gaat om de volkeren, nou wat ze doen, dat is zeer beperkt. Ze menen wel heel wat te kunnen doen en heel wat te kunnen zijn, die volkeren, maar eigenlijk als je goed kijkt, dan is het chaos. Als je goed om je heen kijkt en je ziet al dat gedoe van die volkeren en van die bestuurders, die komen en gaan, en het is chaos. Er is geen lijn in aan te brengen. Het ene jaar is het zus en het andere jaar is het zo. We leven ook in de tijd van het toenemende vijandschap tegen het volk Israël. Door de volkeren rondom. Daar moet je goed op letten. Want het is nu in deze tijd weer het zijn weer de Bijbelse volkeren aanwezig rondom Israël. Ze zijn vijandig gezind. En je zou kunnen zeggen, dat is de oude strijd. De oude strijd tussen Jacob en Esau, tussen Isaac en Ismaël. De oude strijd. Maar die strijd die zal op een gegeven moment beslecht worden. Als Christus zelf komt als hun Messias. Dat is ook de belofte die Jesaja steeds laat klinken. Dat is ook de vreugde van Jesaja. Dat als het volk misschien ook moe is en mat. En dat hoor je ook nog alles vandaag de dag onder Israël. We worden er moe van. Altijd maar die strijd. Altijd maar die dreiging. Altijd maar. Maar waarmee kunnen ze hun kracht vernieuwen? Dat is als die Messias komt. Dan zullen ze ook vernieuwd worden. Dan zullen ze ook als volk wedergeboren zijn. In de tijd van het duizendjarig rijk. Dat is de belofte die ze hebben. En die zal God vervullen. En dat is ook voor ons, denk ik, een woord van troost. Want als God zo met zijn volk handelt, ondanks het feit dat het nu tijdelijk misschien op een ander spoor zit, maar dat God zijn belofte niet laat zitten. Natuurlijk niet. Hij heeft ze met een eed beloofd. Hij heeft ze met een eed gezworen aan Abraham. Hij zal zijn belofte vervullen. En zo kan ons. En wij kunnen misschien ons wel eens afvragen, want wij zijn mensen van de tijd. En wij kunnen misschien ons wel afvragen van wij verwachten de Heer dat hij komt. Want het gaat hierom in vers 29 over die verwachting. Hij geeft de moedeloze kracht. En dan in vers 31, maar wie de Heer verwachtte, put een nieuwe kracht. Dat is ook onze kracht, dat we hem verwachten. Maar het is heel menselijk om te zeggen, ja, wij leven in een aantal dimensies, tijd en ruimte, en vooral tijd. Wij zeggen van, ja, wanneer komt hij nou eens een keer? Wanneer is nou eens een keer tijd? Ik zou wel heel graag willen dat die bezuin van God klinkt. En verwachten de Heer, maar het kan best zijn dat in de loop van de tijd die verwachting een beetje inzakt. Want ja, het duurt zo lang. En had hij er al eigenlijk niet moeten zijn? Ja, dat zijn onze menselijke berekeningen. Maar het gaat om als het gaat om Gods woord, als het gaat om de dingen die de profeten zeggen, dan gaat het eigenlijk ten diepste niet zozeer om het tijdstip waarop het gebeurt. Maar het gaat om wat er gebeurt. En zo worden de profeten soms, als zij iets mogen zien, als ze een visioen zien of een gezicht, dan worden ze even als het ware uit die tijd getild en krijgen ze even overzicht over wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan lijkt het net voor de profeet of het nu gebeurt. Terwijl het pas in de toekomst gaat plaatsvinden. En dat moet hij opschrijven. En dan gaat het niet zozeer om de tijd, maar het gaat om het feit dat het zal gebeuren. Het gaat om het feit dat dat volk een verwachting heeft. Het gaat ook om het feit dat wij een verwachting hebben. En wij hebben een geweldige toekomst. Voor Israël op aarde natuurlijk. Maar voor ons, te midden van de hemelingen. Jesaja laat in dit stukje ook zeker die hemelen niet buiten beschouwing. En steeds als je de hemelen leest, dan zou je daarbij gelijk moeten denken aan die hemelingen die in die hemelen wonen. Daar waar onze toekomst is. Daar waar wij dat heil, die verzoening van God mogen bekendmaken. Daar waar wij straks die genade van God en die vernieuwende kracht van God bekend mogen maken aan de hemelingen die nu nog hun knieën niet buigen voor hem. Maar straks zullen wij daar als het ware allemaal, ja misschien wel allemaal als evangelisten bezig zijn. Om dat evangelie van genade en verzoening daar bekend te maken. En in feite is het wonderlijke dat Paulus zegt dat we dat nu al doen. Dat hemelingen toekijken hoe wij bezig zijn in ons dagelijks leven. Dat hemelingen ook toekijken hoe het gaat met het volk Israël. En ze verwonderd zullen staan van wat God gaat doen. Want zelfs boodschappers zijn begeerig, zegt Petrus, om een blik te slaan in dat heil. En dan gaat het om Israël. Maar hoeveel te meer als het gaat om ons. Als wij mogen meewerken aan die verlossing van die hele schepping. We zijn gered, maar dat is niet de zaak op zichzelf. We zijn gered om te redden. Om mee te helpen in het reddingsplan van God. Om iets te laten zien dat Christus de grote losser is, de grote verlosser is. Niet alleen van zijn volk Israël, maar van de hele mensheid. En uiteindelijk van die hele schepping, van al die schepselen. Inclusief de hemelingen. En als daar Jesaja over spreekt, dan gaat het om, ja, heel persoonlijk worden we dan ook aangesproken, dat je je kracht vernieuwt en dan krijg je nieuwe kracht alsof je, ja, eigenlijk alsof je niet meer zelf hoeft te doen. Want er wordt hier gesproken over arenden, hè? Eigenlijk als je goed gaat kijken, dan gaat het om die vale gier die daar in het Midden-Oosten veelvuldig voorkomt. En die ook zo zijn jongen op de rug kan nemen, op de vleugels als het ware kan nemen en die jongen draagt. En zo, het gaat hier om jongelingen, en zo mogen wij dat ook zien. Dat als we ons leven, hè, want dat verwachten, dat heeft eigenlijk ten diepste te maken met touw. En dat lijkt heel raar. Maar het heeft te maken met samenbinden. Het heeft te maken met iets waaraan je heel sterk verbonden bent. En voor ons zegt dat dan dat we vol verwachting vasthouden aan die belofte die hij gegeven heeft. Zo vast alsof er dikke touwen om ons heen zitten en we zo met hem verbonden zijn. Die kracht, nou als we die verwachting hebben, dan niet langer van onszelf, maar van hem te verwachten. Want als je het van jezelf verwacht, word je op de duur word je gewoon moe. Word je mat. Dan word je bepaald door je eigen denken. En dan ga je misschien ten onder aan je eigen wakker liggen 's nachts, aan je gepieker en noem maar op. Maar als je het van de Heer verwacht en op hem vertrouwt hoe hij het uitwerkt in ons leven, in uw leven, in mijn leven, dan heb je nieuwe kracht. En dan is het net alsof je als zo'n jong van zo'n vale gier gedragen wordt, er doorheen gedragen wordt. Dat is die dragende kracht van God in ons leven. Dat hebben we nodig. En hier spreekt merkwaardig genoeg Jesaja over jongelingen. Die dan moe en mat worden. Ja, dat kan. En we kunnen ons misschien van binnen nog wel heel jong voelen. Want ons innerlijk wordt toch van dag tot dag vernieuwd, als het goed is. En dan voel je van binnen misschien wel jong, maar ja, dat lichaam wordt steeds ouder. En wordt steeds moeilijker om dat wat je eigenlijk wil ook te kunnen bereiken. Je wordt moe, je wordt nat. Dan heb je nieuwe kracht nodig. En nieuwe kracht is alleen bij God. Nieuwe kracht is er als je opnieuw misschien weer eens die belofte gaat doornemen die God ons gegeven heeft. Dan zul je ontdekken dat je denken ineens opgeschoond wordt als het ware. Het is net als een harde schijf op een computer, die moet je af en toe gewoon opschonen. Die moet je gewoon even de basement doorheen laten halen. Dan gaan al die stoffige oude bestanden waar je toch niks aan hebt, waar je toch niet naar kijkt enzovoort, die gaan eraf. En dan ga je er weer nieuwe, ja, oude zaken, maar die dan toch weer als nieuw klinken, ga je erop zetten. En dan komt de vernieuwingsproces van binnen. En dan ga je weer op een nieuwe manier tegen de dingen aankijken. En heb je nieuwe kracht. Kracht om verder te kunnen. Kracht in situaties waarin misschien menselijk gezien hopeloos lijkt. Of uitzichtloos lijkt. Of er misschien wel, je staat voor een grote berg waar je denkt van nou, daar kom ik nooit overheen. Zoals David eens voor Goliath stond. Maar hij wist dat de Heer bij hem was. En hij versloeg die reus Goliath niet in zijn eigen kracht. Maar het was de Heer die hem de overwinning gaf. Dat is ook voor ons. Het is de Heer die ons dan datgene geeft waardoor we er doorheen kunnen. Hij draagt ons. En zo kunnen we onze kracht vernieuwen. Dat is niet onze eigen kracht. Maar dan vernieuwen we onze kracht, want het is zijn vermogen om ons te dragen. En dat draagvermogen is onbeperkt. Want volkeren, als hele volkeren nou voor hem zijn als een druppel aannemen. Als hele volkeren nou zijn als stof wat hij gewoon kan wegen. Hij is zo groot. Zou het er niet bij machten zijn om in ons persoonlijk leven die kracht te geven die nodig is om verder te kunnen morgen en volgende week en volgende maand enzovoorts. Die kracht is beschikbaar. Vandaag. Maak daar gebruik van. En hij zal, degene die gelooft, zal nooit beschaamd uitkomen. Degene die op hem vertrouwt, zal nooit beschaamd worden. Hij zal doen wat hij beloofd heeft. Hij zal ons voortleiden. Amen. Goed, ik stel dat wij met elkaar een lied zingen. Lied 41 uit de uit de bekende bundel. Lied 41, Groot is uw trouw, o Heer.
Thank you.
Goed, zullen we bidden, dank. Vader, we danken u dat we een kort moment stil mochten staan bij die bijzondere woorden uit Jesaja, Vader, waar zoveel in zit. Vader, dank u wel voor datgene wat u daaruit wilde geven. En dank u wel, Heer, dat u ook weet wat wij voor ons hart nodig hebben. Dagelijks. Dank u wel, Vader, dat we dat dagelijkse voedsel uit uw woord mogen nemen tot ons. Zodat het ons opbouwt. Zodat het onze kracht vernieuwt. Zodat we verder kunnen, Vader, als het misschien moeilijk is in ons leven. Als we misschien erg tegen dingen opzien. Misschien dingen gebeuren waar we moeite mee hebben. Vader, dan mogen beseffen dat het niet buiten u omgaat, maar dat u geweldige beloften gegeven heeft. Dat u uw plannen uitwerkt en ons daarvoor wil inzetten, Vader. U gaat niet buiten ons om, maar wil juist heel dicht bij ons leven betrokken zijn. Vader, u wil dat we zo in die nauwe relatie dagelijks met u leven. Vader, mogen antwoord geven op dat wat u zegt. Vader, dank u wel dat u dat antwoord ook zal ontvangen. Uiteindelijk, Vader, van ieder schepsel. Vader, wat is dat geweldig. Dat er uiteindelijk niemand uitgezonderd zal zijn. Al die hemelingen, Vader. U zal ze brengen tot het loven en prijzen van harte. Maar ook alle mensen, Vader, zonder uitzondering. U zal ze allen heel persoonlijk kennen. En zij zullen u kennen. En ze zullen ook van harte belijden. Dat geweldige wat we nu al mogen belijden, Vader. Dat Jezus Heer is. Heer van hemelen en aarde. Heer over alle hemelse machten, over alle mensen. Vader, dank u wel dat wij dat nu al mogen belijden. En dat van harte mogen doen. Vader, dank u wel dat u zo'n groot God bent. Vader, dank u wel dat u ons dat bekend maakt door uw woord. Dat u ons door uw geest inzicht geeft in uw diepste gedachten. Vader, dank u wel dat u zo door uw woord steeds weer iets van uw hart laat zien. Dat klopt van liefde voor ons. En voor ieder ander. Vader, we danken u daarvoor. Vader, mag het zo in ons leven uitwerken. Wees met hen die het moeilijk hebben, Vader. Vader, we danken u dat er herstel is bij Piet de Jong. We danken u, Heer, dat u dat geeft. En ja, dat is toch bijzonder. Vader, wees ook met hen die op dit moment ernstig ziek zijn. Vader, wees hen bijzonder dicht nabij. U kent hen ieder persoonlijk en weet wat nodig is. Vader, geef dat wij in ons gebed daarvoor niet verflauwen, maar aan hen denken. Vader, zo dank u voor alles wat u rijk en mild schenkt en nog zal schenken, Vader. Dank u wel voor de heerlijkheid die wacht. Wij loven en prijzen u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot met elkaar lied 85. En wij willen dat graag met elkaar staande doen, terwijl de kinderen al binnenkomen. Die gaan er lekker bij staan. 85. En we zingen met elkaar het lied Majesteit. Vader, en dan danken we op dit moment staand voor uw aangezicht dat de genade van onze Heer Christus Jezus en die machtige liefde van u, Vader, met ons is en met ons zal blijven. totdat uw zoon spoedig komt. Amen. Wees u een hele goede en gezegende zondag.